Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waarbij we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat ook vandaag opnieuw doen, onmiddellijk door te luisteren naar de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven tijdens het vieren van de Eucharistie op Palmzondag, het begin van de Goede Week. Deze mooie liturgische tijd die ons als het ware zal binnenleiden in de kruisweg van Jezus Christus, waarbij we op Goede Vrijdag de kruisdood van Jezus zullen gedenken en dan op zondag het hoogfeest van Pasen zullen vieren. Maar Pasen, de weg daarnaartoe, naar de verrijzenis, gaat door het kruis. En dat zullen wij deze week beleven. We gaan daar blijven bij stilstaan. Verder gaan we ook even kijken naar de verschillende vieringen die er zullen gehouden worden in het Vaticaan. En geef u ook mee welke u kan meevolgen op Radio Maria. Alvorens we dat gaan doen, gaan we eerst even kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. U weet, hij komt net terug uit het ziekenhuis, dus zijn gezondheidstoestand is stabiel, gelukkig maar. Hij is dan ook, terwijl hij in het ziekenhuis zelf nog lag, aanwezig was voor de nodige onderzoeken, alvorens hij kon terugkeren naar het Casa Santa Marta, was hij al opnieuw aan het werk, als we het zo mogen zeggen. Hij heeft verschillende patiënten bezocht, heeft zelfs een kindje gedoopt terwijl hij in het ziekenhuis was. Het gaat dus goed met hem, hij heeft zijn agenda, zeg maar, hervat. Toch merken we dat het ook wel wat kalmer aangaat. Er zijn niet zo heel veel dingen gebeurd in de afgelopen dagen, maar dat zal hem de nodige tijd geven om een beetje aan te sterken voor wat toch wel een drukke periode is voor iedere priester, voor iedere bisschop, zoals Paus Franciscus. We gaan binnen in het Apostolische Paleis en gaan dus even kijken naar de audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Op zaterdag 1 april werd een audiëntie verleend aan kardinaal Marc Ouellet, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Op maandag 3 april werd er een audiëntie verleend aan mevrouw Borjana Cristo, voorzitter van de ministerraad van Bosnië-Herzegovina, samen met haar gevolg. Daarna volgde nog een ontmoeting met kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris, samen met monsieur Paul Gallagher, die secretaris is voor de relaties met de staten en internationale organisaties. Tijdens de hartelijke gesprekken in het staatssecretariaat werd waardering uitgesproken voor de positieve relaties en de bijdrage van de plaatselijke kerk aan de samenleving. In dit verband werd de situatie van de katholieke gemeenschap en enkele open vragen in de relaties tussen kerk en staat besproken. Vervolgens werd onder verwijzing naar de interne realiteit van het land nogmaals gewezen op de noodzaak om de juridisch-sociale gelijkheid van alle burgers en van alle volkeren te bevorderen, alsmede op het belang van een inclusieve dialoog tussen alle politieke actoren voor het algemeen welzijn van Bosnië en Herzegovina. Ten slotte werd ook het onderwerp van de uitbreiding van de Europese Unie aangesneden, waarbij met voldoening werd opgemerkt dat Bosnië en Herzegovina de status van kandidaat-lidstaat heeft gekregen. Er werd een audiëntie verleend aan frater Carlos Alberto Trovarelli, de algemene overste van de Franciscaanse Orde van de Minderbroeders Conventuelen, en aan de directeurs en werknemers van het Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. En dat gaat natuurlijk over een werksituatie, over de manier waarop het werk wordt georganiseerd. We weten dat Paus Franciscus in de loop van zijn pontificaat verschillende keren heeft benadrukt hoe belangrijk arbeid en werk in het algemeen is. Het geeft de mens een bepaalde waardigheid, een bepaalde manier om deel te nemen aan de samenleving. Natuurlijk, niet enkel zij die kunnen werken nemen deel aan de samenleving, maar het is een belangrijk aspect voor zij die in de mogelijkheid zijn om te werken, om te voorzien in de noden van hun gezin en van zichzelf. De paus heeft dat keer op keer benadrukt. We gaan even kijken naar wat hij juist heeft gezegd aan dit instituut. Dierbare broeders en zusters, ik dank de voorzitter voor zijn vriendelijke woorden. Het Nationale Instituut voor Sociale Zekerheid bestaat 125 jaar en heeft een belangrijke geschiedenis. Niet elk land in de wereld kan spreken over zo'n waardevolle ervaring in dienst van de werknemers. Jullie, hier in Italië, hebben een enorme rijkdom. Maar ik zal er drie noemen. De oratoria in de parochies. Dit is iets van jullie en het doet zoveel goeds. Ten tweede het vrijwilligerswerk. De Italiaanse vrijwilligerswerk is zeer groot, het is overal aanwezig. En ten derde instellingen zoals die van jullie, die zichzelf organiseren en die het niet 2 of 3 jaar volhouden, maar 125, die het vermogen hebben om door te gaan. Ik dank u daarvoor. Het onderwerp welzijn is altijd actueel. Aan de ene kant lijkt de maatschappij de toekomsthorizon uit het oog te zijn verloren. Ze heeft zich geconcentreerd op het heden en trekt zich weinig aan van wat er met toekomstige generaties zal gebeuren. Ik doe het mijne en dan moeten zij het maar doen. Dat gaat niet. Verontrustende tekenen in dit verband zijn de ecologische crisis en de staatsschuld die op de schouders van kinderen en kleinkinderen wordt geladen. En dan te bedenken dat in sommige landen de kleinkinderen geboren zullen worden met een verschrikkelijke staatsschuld. De keuze voor duurzaamheid beantwoordt daarentegen aan het beginsel dat het onrechtvaardig is jongeren op te zadelen met onomkeerbare en te zware lasten. Anderzijds is de pensioenvoorziening een vorm van welzijn die de verschillende generaties bij elkaar houdt. Het welverdiende pensioen van een werknemer wordt namelijk niet alleen ondersteund door zijn arbeidsjaren, maar ook door het feit dat er iemand is die door zijn activiteit concreet voor het pensioen van anderen betaalt. In wezen is er een sterke band tussen de generaties en dat is een voorwaarde voor het functioneren van de pensioenvoorziening. Ik zie hier onder jullie ook kinderen en ik moet denken aan de uitdrukking van een man van eind de 60 die, geconfronteerd met de demografische winter in Italië, zegt: maar wie zal mijn pensioen betalen? We mogen niet vergeten dat ook buitenlandse werknemers die nog niet de Italiaanse nationaliteit hebben, bijdragen aan het pensioenstelsel. Het zou een goed teken zijn om hen te kunnen bedanken voor wat ze doen. De sociale zekerheid herinnert ons er ook aan dat alles met elkaar verbonden is en dat we van elkaar afhankelijk zijn. Het sociale leven houdt stand dankzij ondersteunende gemeenschapsnetwerken. Het algemeen welzijn gaat door het dagelijks werk van miljoenen mensen die het principe van de solidariteit tussen werknemers delen. En daarom zou ik 3 oproepen willen doen om een verzorgingsstaat veilig te stellen die opgewassen is tegen de uitdagingen van de samenleving die, zoals de Italiaanse, steeds meer vergrijst. Een eerste oproep is nee tegen zwart werk. Maar laat het een cultuur worden, nee tegen zwart werk. Op dit moment lijkt het economische voordelen op te leveren voor het individu. Maar wat verder in de tijd stelt het gezinnen niet in staat om bij te dragen en op een eerlijke manier toegang te krijgen tot het pensioenstelsel. Zwart werk verstoort de arbeidsmarkt en stelt werknemers bloot aan uitbuiting en onrechtvaardigheid. De tweede oproep is een nee tegen het misbruik van onzeker werk dat de levenskeuzes van jongeren beïnvloedt en hen soms dwingt te werken, zelfs als hun krachten het laten afweten. Onzekerheid moet van voorbijgaande aard zijn en mag niet buitensporig lang duren, anders leidt het tot wantrouwen. Stimuleert het uitstel van levenskeuzes van jongeren en verwijdert het de toegang tot het sociale zekerheidsstelsel en vergroot het de denataliteit. De derde oproep is een ja. Een ja aan fatsoenlijk werk, dat altijd vrij, creatief, participerend en ondersteunend is. Welzijn is een vorm van deelname aan het eigen welzijn en dat van anderen. Het reserveren van economische middelen en het garanderen van toegang tot gezondheidszorg zijn kostbare goederen die de verschillende seizoenen van het leven bijeen kunnen houden. We kennen in feite goede en slechte vooruitziendheid die de Bijbel zelf heel goed beschrijft. Slechte vooruitziendheid is die van hen die alleen aan zichzelf denken, zoals we worden aan herinnerd in de parabel in het evangelie, van de gierige die steeds grotere opslagplaatsen bouwt om zijn goederen te verzamelen. Wie alleen voor zichzelf verzamelt, houdt zichzelf voor de gek. Rust uit, eet, drink en geniet, zegt de man tegen zichzelf. Maar de Heer zegt tegen hem, dwaas, nog deze nacht zal uw leven van u worden geëist. En wat je hebt voorbereid, van wie zal het zijn? Wie zich opsluit in valse zekerheid, heeft geen toekomst. Een goede, vooruitziende blik daarentegen is die van de aartsvader Jozef, die, nadat hij gouverneur van Egypte is geworden, ervoor zorgt dat hij in de jaren van overvloed graan opzij legt, zodat in de tijd van hongersnood dit beter kan worden doorstaan. Er was hongersnood in elk land, lezen we in het boek Genesis, maar in het hele land Egypte was er brood. Jozef vertrouwt niet enkel op Gods voorzienigheid en erkent die, maar geeft ook blijk van een vooruitziende blik voor het welzijn van het volk. Hij weet vooruit te kijken. Hij ziet het goede voor zich, zelfs wanneer het kwaad de overhand lijkt te hebben. Hij zorgt voor het volk dat hem is toevertrouwd. En dit is uw roeping: zorgen voor het volk in de toekomst. Wij hebben wijze politici nodig, die zich laten leiden door het criterium van broederschap en die weten te onderscheiden tussen de verschillende periodes in het leven om te voorkomen dat middelen worden verspild als ze er zijn en toekomstige generaties daardoor in grote nood worden achtergelaten. Dierbare broeders en zusters, ik dank u voor de diensten die u verricht ter ondersteuning van werkende mannen en vrouwen, ter waarborg van de bijstand aan werklozen en aan zieken, gewonden en ouderen. Ik hoop dat u het recht op pensioen zult blijven verwezenlijken en vooral dat u de cultuur van het algemeen welzijn, van welvaart en duurzaamheid zult laten groeien in het Italiaanse samenlevingsweefsel, dat om economisch te zijn ook sociaal moet zijn. Ik vertrouw u toe aan de bescherming van de heilige Jozef. Mogen de Heer u zegenen en mogen onze lieve vrouw u beschermen en vergeet alstublieft niet voor mij te bidden. Ik dank u. Ja, duidelijke oproep van de Heilige Vader. Wanneer hij kijkt naar werksituaties, dan onderscheidt hij een aantal moeilijkheden. Moeilijkheden die ertoe kunnen leiden dat ofwel mensen moeilijk toegang hebben krijgen tot sociale zekerheid en het pensioenstelsel bijvoorbeeld, maar anderzijds er misschien ook niet aan bijdragen. En het eerste probleem dat hij noemt is zwart werk. Mensen die dus op een manier te werk gaan waarbij ze geen belastingen dienen te betalen, geen btw bijdragen, een mogelijkheid hebben om de nodige lasten die er nu maar bij komen kijken wanneer men werkt, belastingen, om die dus niet te betalen. En daardoor eigenlijk zichzelf verrijken en tegelijkertijd een verarming van het pensioenstelsel veroorzaken. De paus veroordeelt deze houding. Een tweede houding, die een houding is die jammer genoeg economisch steeds sterker is gegroeid in de loop van de jaren, dat zijn mensen die onder tijdelijk contract worden gehouden. Vaak gaat het over interimcontracten die steeds maar weer worden verlengd en verlengd, waardoor de mensen, vaak jongeren, geen toekomstvisie hebben binnen het bedrijf. Van de ene job naar de andere gaan zonder ergens een thuis te vinden, waar ze hun talenten kunnen inzetten, waar ze kunnen doorgroeien in de structuur van het bedrijf. En dat veroorzaakt dus een situatie waarin jongeren amper toekomstvisie hebben. Daardoor gaan ze bepaalde keuzes gaan uitstellen. En de keuze waar de paus naar verwijst, is het stichten van een gezin. Om een gezin te stichten, willen jongeren een bepaalde vorm van zekerheid hebben. De paus zegt, door het feit dat dit ontbreekt, door die cultuur van die tijdelijke contracten die steeds maar weer worden verlengd, dat juist daardoor minder kinderen worden geboren. En Italië zit in wat hij noemt, heeft al verschillende keren aangehaald, in een demografische winter. Trouwens, dat is voor gans Europa het geval. Dat wil zeggen dat er dus te weinig kinderen worden geboren om een gezonde aangroei te krijgen van de bevolking. Een sterke vergrijzing, een vermindering in geboortes omwille van tal van redenen, en dan krijg je eigenlijk een situatie waarin het voortbestaan van een volk in gedrang komt. De paus blijft daarvoor waarschuwen, in het bijzonder ook in Italië. En het derde is dan een ja op een mogelijkheid om een werk te vinden dat een bepaalde vrijheid geeft, creatief is, waar je kan participeren en ondersteunend is. Uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer, waarbij de mens meer centraal staat dan de winst. Laten we hopen dat er heel wat mensen zijn, politici en CEO's, die de oren spitsen wanneer de paus zulke dingen zegt. Er is ook een verklaring gekomen van het Vaticaan over een 10e bijeenkomst van de gemengde werkgroep van Vietnam. Daarover gaan we het zo meteen hebben. Het is namelijk zo dat op 31 maart in Vaticaanstad de 10e bijeenkomst heeft plaatsgevonden van de gemengde werkgroep Vietnam-Heilige Stoel. Een vergadering die werd gezamenlijk voorgezeten door mevrouw Li Titung-hang, de onderminister van Buitenlandse Zaken en hoofd van de Vietnamese delegatie, en monsieur Miroslav Wachowski, ondersecretaris voor de relaties met de staten, hoofd van de delegatie van de Heilige Stoel. De twee partijen hielden een brede en diepgaande gedachtenwisseling over de relaties tussen Vietnam en de Heilige Stoel, met inbegrip van kwesties in verband met de katholieke kerk in Vietnam. Beide partijen bevestigden opnieuw de vrijheid van de kerk om binnen de grenzen van de wet haar missie ten behoeve van de gehele samenleving uit te voeren. Beiden waren het erover eens dat de katholieke gemeenschap in Vietnam zich zal blijven laten inspireren door het leergezag van de kerk wat betreft hun roeping om goede katholieken en goede burgers te zijn. Beide partijen erkenden de vooruitgang in de relaties tussen Vietnam en de Heilige Stoel, waaronder regelmatige contacten en overleg, de uitwisseling van delegaties op hoog niveau en frequente pastorale bezoeken aan Vietnam door de niet-residente pauselijke vertegenwoordiger, aartsbisschop Marek Zalewski. Vooral bij de bespreking van de status van de residente pauselijke vertegenwoordiger in Vietnam waren beide partijen het in grote lijnen eens over de overeenkomst. De ontmoeting vond plaats in een sfeer van hartelijkheid, openhartigheid en wederzijds respect. Bij deze gelegenheid werd de Vietnamese delegatie ontvangen door de secretaris voor de relaties met de staten en de internationale organisaties, dat was monseigneur Paul Gallagher, en helaas kon de geplande audiëntie bij paus Franciscus omwille van zijn toen gezondheidstoestand niet plaatsvinden. Maar zo bent u op de hoogte van alle gebeurens in het Vaticaan van de afgelopen dagen. Uiteraard heeft paus Franciscus op 2 april Palmzondag gevierd met de Eucharistie en waarbij ook het passieverhaal van onze Heer Jezus Christus werd voorgelezen, dat we afgelopen zondag konden beluisteren. En dat leidt ons dus binnen in de Goede Week. We gaan luisteren naar een eerste deeltje van de homilie van paus Franciscus, alvorens we samen met hem het Angelus bidden en dan zullen luisteren naar het tweede deel.
Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dit is de aanroeping die de liturgie ons vandaag laat herhalen in de antwoordpsalm, en het is de enige die Jezus in het evangelie aan het kruis heeft uitgesproken. Het zijn dan ook de woorden die ons meenemen naar het hart van Christus' passie, naar het hoogtepunt van het lijden dat hij doorstond om ons te redden. Waarom heeft u mij verlaten? Jezus' lijden was groot. En elke keer wanneer wij naar het passieverhaal luisteren, komen ze bij ons binnen. Het was het lijden van het lichaam. Denk aan de slagen, de geeseling, de doornenkroon, de marteling aan het kruis. Het was het lijden van de ziel, het verraad van Judas, de verloocheningen van Petrus, de religieuze en burgerlijke veroordelingen, de hoon van de bewakers, de beledigingen onder het kruis, de afwijzing van zovelen, de mislukking van alles, de verlating van de leerlingen. En toch bleef Jezus in al deze pijn achter met één zekerheid, de nabijheid van de Vader. Maar nu gebeurt het ondenkbare. Voor zijn sterven roept hij uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? De verlatenheid van Jezus. Hier is het meest verscheurende lijden. Het is het lijden van de Geest. In het meest tragische uur ervaart Jezus de verlating door God. Nooit eerder had Hij de Vader bij de algemene naam van God genoemd. Om ons de kracht van dat feit over te brengen, vermeldt het evangelie de zin ook in het Aramees. Het is de enige van de uitspraken van Jezus aan het kruis die ons in de oorspronkelijke taal bereikt. De feitelijke gebeurtenis is de uiterste verlaging. Dat wil zeggen de verlating van zijn vader. De verlating van God. De Heer gaat zo ver dat Hij lijdt uit liefde voor ons, dat wij het zelfs moeilijk kunnen bevatten. Wij kunnen dit niet zo gemakkelijk begrijpen. Hij ziet de gesloten hemel. Hij ervaart de bittere grens van het leven, de schipbreuk van het bestaan, de ineenstorting van alle zekerheid. Hij roept het waarom der waaroms. U, God, waarom? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het werkwoord verlaten in de Bijbel is sterk. Het verschijnt in momenten van extreme pijn, in mislukte, verworpen en verraden liefdes, in verworpen en geaborteerde kinderen, in situaties van verstoting, weduwschap, weesschap, in uitgeputte huwelijken, in uitsluiting die sociale banden verbreken, in de verdrukking van onrecht, in de eenzaamheid van een ziekte, kortom, in de meest drastische verscheuringen van relaties. Daar wordt dit woord gesproken, verlaten. Christus droeg dit aan het kruis, door de zonde van de wereld op zich te nemen. En op het hoogtepunt ervoor hij, de enige geboren en geliefde zoon, de situatie die hem het meest vreemd was, de verlatenheid, de afstandelijkheid van God. En waarom ging hij zo ver? Dat is het volgende deel van de homilie van Paus Franciscus die wij zo dadelijk zullen beluisteren, dierbare luisteraars. We gaan eerst samen met de Heilige Vader het Angelus bidden. En dat doen we in het bijzonder in het begin van deze goede week, waar we de Heilige Maagd Maria willen vragen om met ons mee te gaan. Om mee te gaan in het lijden van Jezus en ons te begeleiden in deze week om misschien nog een laatste extra moeite te doen om iets af te geven aan God, iets wat ons uitermate kostbaar is. Na dat gebedsmoment gaan we verder luisteren naar het tweede deel dan van de homilie van Paus Franciscus tijdens de viering van Palmzondag. Dat is voor zo dadelijk.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Grazie an Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut piangere annunciante Christi fili tui, incarnazione in cognovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per eunem in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus de fontis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we verder in de homilie van Paus Franciscus. En krijgen we het antwoord te horen op de vraag: waarom is Jezus zo ver gegaan?
E perché è arrivato a tanto?
Waarom is het zo ver gekomen?
Per noi. Non c'è
voor ons is er geen ander antwoord.
Per noi.
Voor ons, broeders en zusters.
Per le sorelle, oggi, questo non è uno spettacolo.
Hier vandaag, wat u ziet, is geen
ognuno
spektakel.
Ascoltando.
Ieder van ons,
l'abbandono di Gesù,
luisterend naar Jezus' overgave, si zegt aan zichzelf,
ognuno di noi
voor
si dica,
mij.
Per me.
Deze overgave, deze verlatenheid, is de prijs die hij voor mij heeft betaald. Hij leefde met ieder van ons mee tot het uiterste, om bij ons te zijn tot het einde toe. Hij onderging de verlatenheid om ons niet in de steek te laten. En voor altijd bij ons te zijn. Hij deed het voor mij. Voor u. Zodat wanneer jij, of ik, of wie dan ook, zichzelf met de rug tegen de muur ziet staan, verloren op een doodlopende weg, gedompeld in de afgrond van de verlatenheid, meegezogen in de draaikolk van zoveel onbeantwoorde waaroms, er hoop kan zijn. Hem, voor jou, voor mij. Het is niet het einde, want Jezus is er geweest en nu is Hij bij u. Hij, die de afstand van de verlatenheid heeft geleden om al onze afstanden in zijn liefde te verwelkomen. Zodat ieder van ons kan zeggen, in mijn vallen, en ieder van ons is al vele malen gevallen, in mijn verlatenheid, als ik mij verraden voel, of ik heb anderen verraden, als ik mij afgedankt voel, of ik heb anderen afgedankt, als ik mij verlaten voel, of ik heb anderen in de steek gelaten, denken we dan dat Hij is verlaten, verraden en afgedankt. En daar vinden we Hem. Als ik mij verwijderd en verloren voel, als ik het niet meer aan kan, dan is Hij bij mij. In mijn vele onbeantwoorde waaroms is Hij er. En zo redt de Heer ons vanuit ons waarom. Van daaruit onthult Hij de hoop die niet teleurstelt. Aan het kruis, in feite, terwijl Hij extreme verlatenheid ervaart, laat Hij zich niet in wanhoop storten. Dat is de grens, Hij bidt. en hij vertrouwt zich toe. Hij roept zijn waarom uit in de woorden van een psalm en geeft zich over in de handen van de Vader, ook al voelt hij hem ver weg. Of voelt hij hem niet, omdat hij zich verlaten voelt. En in de overgave, in die verlatenheid, vertrouwt hij zichzelf toe. In de verlatenheid blijft hij de zijnen liefhebben die hem alleen hebben gelaten. In de verlatenheid vergeeft hij degenen die hem kruisigen. En hier wordt de afgrond van ons vele kwaad gebaat in een grotere liefde, zodat al onze scheiding wordt omgezet in eenheid. Broeders en zusters, zulke liefde, alles voor ons tot het einde toe, de liefde van Jezus, is in staat om ons hart van steen te veranderen in een hart van vlees. Het is een liefde van medelijden, van tederheid en van barmhartigheid. Gods stijl is dit: nabijheid, medelijden en tederheid. Zo is God. Christus verlaten beweegt ons om hem te zoeken en te beminnen. In de verlatenen. Want in hen zijn niet alleen de behoeftigen, maar daar is hij. De verlaten Jezus. Degene die ons heeft gered door af te dalen naar de diepte van onze menselijke toestand. Hij is bij ieder van hen, verlaten tot in de dood. Ik denk aan die zogenaamde dakloze, man van de straat, een Duitser, die hier stierf onder de zuilengalerij, alleen, verlaten. Ook ik heb Jezus nodig om mij te liefkozen en dicht bij mij te komen. En daarom ga ik hem opzoeken in de verlatenen, in de eenzamen.
Solo, abbandonato.
Hij wil dat wij zorgen voor de broeders en zusters die het meest op hem gelijken, voor hem in de uiterste daad van pijn en eenzaamheid. Vandaag de dag, dierbare broeders en zusters, zijn er echt veel verlaten christenen. Er zijn hele volkeren die worden uitgebuit en in de steek worden gelaten. Er zijn arme mensen die op het kruispunt van onze straten leven en wiens blik we niet durven te ontmoeten. Er zijn migranten die geen gezichten meer hebben, maar getallen geworden zijn. Er zijn verstoten gevangenen, mensen die gewoon als een probleem worden gecatalogeerd. Maar er zijn ook veel onzichtbare, verborgen, verlaten christenen die met witte handschoenen worden aangepakt. Ongeboren kinderen, verlaten ouderen. Het kan uw vader zijn, uw moeder misschien, uw grootvader, uw grootmoeder. Achtergelaten in een oudereninstelling, zieken die niet worden bezocht, gehandicapten die worden genegeerd, jongeren die van binnen een grote leegte voelen, zonder dat iemand echt luistert naar hun pijn. En ze vinden geen andere weg dan zelfmoord. De verlatenen van vandaag. De Christussen van vandaag. De verlaten Jezus vraagt ons ogen en een hart te hebben voor de verlatenen. Voor ons, leerlingen van de verlatenen, mag niemand worden gemarginaliseerd, mag niemand aan zijn lot worden overgelaten, want laten we niet vergeten, de verworpenen en de uitgeslotenen zijn levende iconen van Christus. Zij herinneren ons aan zijn onbegrijpelijke liefde, zijn overgave die ons redt van alle eenzaamheid en verlatenheid. Broeders en zusters, laten we vandaag deze genade vragen om te weten hoe we Jezus verlaten kunnen liefhebben en om te weten hoe we Jezus kunnen liefhebben in iedere verlaten persoon, in iedere verlaten persoon. Wij vragen de genade om te weten hoe te zien, om te weten hoe de Heer te herkennen die nog steeds in hen roept. Laten we niet toestaan dat zijn stem verloren gaat in de oorverdovende stilte van de onverschilligheid. Wij zijn door God niet alleen gelaten. Laten wij ons om hen bekommeren die alleen gelaten zijn. En dan, en enkel dan, zullen wij ons de verlangens en gevoelens eigen maken van Hem die omwille van ons zichzelf heeft geledigd. Hij ontledigde zich volledig voor ons.
Allora, soltanto allora faremo nostri desideri e i sentimenti di colui che per noi svuotò se stesso. Svuotò totalmente per noi.
Een toch wel wat emotionele homilie van Paus Franciscus. Hij was enkele keren echt diep ontroerd. Ikzelf eigenlijk ook. Het is een oproep om werkelijk mee te gaan, in te gaan in die goede week. En misschien dat lijdensverhaal nog eens goed te lezen. Een kruisweg te overwegen of iets anders te doen om te denken aan het lijden van Jezus, wat God werkelijk voor ons heeft gedaan. En met die mooie woorden van Paus Franciscus zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. En graag geven we u ook nog mee dat u de paaswaken op stille zaterdag om 19:30 zal kunnen meevolgen, helemaal live op Radio Maria. En wij volgen het samen met u vanuit het Vaticaan. 19:30, stille zaterdag 8 april. Hier op Radio Maria kan u de paaswaken met Paus Franciscus meevolgen. Zo heeft Paus Franciscus Monsieur Jean-Pierre Vimain benoemd tot bisschop van Le Mans in Frankrijk. Hij benoemde Monsieur Joseph Dabrowski tot bisschop van Charlottetown in Canada. Hij heeft Monseigneur Laurent Leboucq benoemd tot aartsbisschop van Lille, eveneens in Frankrijk, en eerwaarde heer Antonio Prieto Lucena benoemd tot bisschop van Alcalá de Henares in Spanje. Tot slot benoemde hij ook nog eerwaarde heer Teodoro León Muñoz tot hulpbisschop van Sevilla, eveneens in Spanje. We danken u van ganser harte voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.